In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
We hebben een mooi contract getekend voor volgend jaar. Ik kan nog niet zeggen bij welk team, maar dat horen we dan.
Welk team?
Dat horen we dan.
En?
Ja, ik heb je ook gezien dat er Ferrari een Drivers Academy heeft.
Ja, maar
heb je die vrouwen gezien? Jezus, wat een slopels, hè? Oh, niet normaal, man.
He? We zijn er weer. Oh.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Hamilton en Mercedes zijn er nog altijd niet uit. En intussen wordt de samenwerking tussen Mercedes en Williams wel uitgebreid. En Renault stuurt Abitaboul de laan uit en introduceert een nieuwe CEO van het Alpine F1-team. Vanuit de Grand Prix Radio Headquarters in Amsterdam heet ik je van harte welkom bij aflevering 2, seizoen 3 van de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
De gasten van vandaag. Allereerst, succesvol ondernemer en coureur op zowel verhard als onverhard. Helaas crashte hij afgelopen dinsdag hard in Dakar, maar gelukkig zit hij weer veilig bij ons aan tafel. Bernard en Brinke. Bernard, even een recht op de man afvraag. Je mag één antwoord geven. Woestijn of polder?
Woestijn.
Dan daarnaast Ziggo F1 Pit Reporter, niemand minder dan Jack Ploy.
Goedemiddag.
Mis je Olaf al?
Ja, toch wel. Ja. Absoluut.
En teambaas, coureur, winnaar van Le Mans met Jos Verstappen en vast onderdeel van F1 aan tafel, Frans Verschuur. Frans, wordt Brivio de nieuwe teambaas bij Renault?
Nou, Alpine bedoel je.
Oh, sorry, ik zeg het weer verkeerd. Mocht je nog een vraag hebben aan een van onze gasten die binnenkort aan tafel zit, stuur die dan in naar f1aantafel@grandprixradio.nl. We beginnen met een aantal hete hangijzers in het Formule 1-circus. Allereerst, het contract van Hamilton bij Mercedes is nog steeds niet getekend. Iedere week blijven we weer in afwachting, maar Toto Wolff schijnt er niet echt veel haast mee te hebben. Misschien is er zelfs al een plan B. Denken jullie dat hij toch George Russell gaat tekenen misschien?
Nee, dat geloof ik aan.
Nee, dit is een spel. Ja. Niet gespeeld worden. Alleen Mercedes op de achtergrond wil niet dat hoge salaris betalen. Dus dat,
ja, dat is nu wel een stukje ernstiger geworden. Hè?
Ja, dan moeten zoveel mannen uit. Dus dan zou ik ook niet dat salaris aan... Dan zou je helemaal niks aan Hamilton.
Het wordt de laatste weken wel steeds ernstiger dat ze er bezwaar tegen maken. Ja, ja.
En met Russell in de achterzak kun je natuurlijk.
Maar jij bent ook fabrieksrijder geweest. Hoe werkt dat? Word je onder druk gezet?
Nou, nee, je wordt niet onder druk gezet, maar het is wel, het is altijd wel even spannend hoe dat altijd loopt. En kijk, ik heb het ook meegemaakt, 3 jaar lang fabriekscontract en dit jaar geen fabriekscontract. En dan zie je de nieuwe samenstelling en uiteindelijk kiest men toch wel dan weer financieel voor de betere oplossing voor uiteindelijk het team.
Dus ja.
Wat Frans zegt kan zomaar eens iets zijn waar ze wel rekening mee houden.
Ja, ben benieuwd.
Ben benieuwd. Dan een ander onderwerp waar Frans misschien toch al wel een goed helder inzicht voor had. Namelijk het ontslaan van Cyril Abitaboul bij Renault. Vandaag is naar buiten gekomen dat Renault officieel Cyril Abitaboul ontslaat uit de Renault Group. En wordt vervangen door Laurent Rossi als nieuwe CEO van Alpine. Wat nou daadwerkelijk of wie eigenlijk daadwerkelijk het F1-team gaat runnen is nog niet helemaal duidelijk.
Ja, volgens mij Budkowski. Dat is volgens mij wel duidelijk, hoor.
Ja?
Ja, die Budkowski gaat dat doen. Die gaat de Formule 1 leiden. Tenminste, het Alpine Formule 1 team, hè, heet het dan straks. Maar het is wel een zootje, hè, vind je niet?
Ja, want er werd ook nog een andere man, Davide Brivio, genoemd. Die bij het MotoGP-team van Suzuki vandaan zou komen. Het rommelt daar lekker.
Dat is toch normaal? Nee, dat hoort even zo daar. Dat is op zijn Frans. En dan op het einde valt het nu wel goed. Kijk, Abitaboul had al eerder weggemoeten. Maar die had toch te goede kennissen bovenin zitten. Die nu ook bij Renault bovenin is ook het een en ander veranderd. En dan ja, druppelt dat door naar beneden toe. En dan is hij aan de beurt.
Ja, Frans, jij hebt natuurlijk met jouw Equipe Verschuur veel samengewerkt met Renault. Bernard, heb jij met Frans gereden in de Renault Megane Trophy destijds?
Ja, zeker. En sterker nog, ik denk dat Frans, dat weet ik zeker, mijn leermeester is geweest waar ik heb leren racen.
Wat zeg jij nou?
Dus, ja, Frans.
Heeft hij jou leren racen?
Hij heeft me leren racen, ja. Ja. Nou, ik denk in 2000, wanneer is dat geweest, Frans? 2002, denk ik.
Ja.
2002 begonnen met de Clio Cup en Later uiteindelijk doorgestroomd naar de Renault Megane Trophy. Ik denk de laatste jaren ook in de World Series bij Renault. Dat was een nieuw platform wat Renault weg heeft gezet om vanuit Clio Megane Trophy demonstraties, inclusief de Formule 1 demo's, het publiek te laten komen zonder dat ze toegang moesten betalen. Dus het was een best goed concept.
Voor Renault was dat een heel goed concept, omdat daar de Renault klant kon eigenlijk voor niks met hun kinderen allemaal naar circuits toe en kijken naar de auto's. En ze konden daar ook de nieuwe modellen van Renault zien. Maar je moet toch zien dat een kaartje €25-30 kost. Als je dan met je man of je vrouw plus twee kinderen gaat, dan ben je heel veel geld kwijt voor dat soort mensen die Renault's rijden. Dus dat was een heel goed concept, wat Abitabool toen destijds om zeep geholpen heeft.
Maar ik was er zelf ook een beetje getuige van. Hij deed het best goed.
Bernhard heeft best wel veel talent gehad. Hij heeft niet alles meegedaan. Maar hij is wel één keer een junior kampioen geworden bij de Clio's. Dat is jammer. Hij had er veel meer mee kunnen doen. Maar hij heeft zijn talent daarna in Dakar wel laten zien. Absoluut. Want daar was hij gewoon een evenerende meester.
Ik wil het zo zeker inderdaad nog iets dieper ingaan op de carrière van Bernhard. Maar nog heel even terug naar Renault en Alpine. Jullie hebben het net over dat hele World Series circus wat er was. Prachtig concept. Alpine, of misschien Renault, ik begrijp uit het artikel dat ze proberen Alpine echt nog meer op de kaart te zetten. Vandaar dat ze ook het F1-team hebben omgedoopt. Zouden ze weer terug moeten gaan dan naar zo'n soort weekend waarbij al die raceklasses onder de vlag Alpine gedragen worden?
Nee, ze moeten niet naar Alpine teruggaan. Alpine heeft ooit vroeger Formule 1 gedaan. Daarom gaan ze daar naartoe. Bij Renault zullen ook denk ik een paar honderd man ontslagen worden. Omdat het natuurlijk slecht gaat met de auto-industrie. Daarnaast moeten ze terug, vind ik, met Renault in de Clio Cup en dat soort dingen. Want dat is een concept wat Renault verkoopt. En dan kunnen ze ook de klanten laten zien waar ze mee racen. En Formule 1, nooit een klant koopt de Formule 1. En Renault, zover ik begrijp, willen ze centraliseren op Europa en de andere markt. Nissan op Japan, want dat is ook Renault en Mitsubishi ook een beetje in het Midden-Oosten. Dus daar doen ze hun nieuwe CEO van Renault, heeft daar nieuwe concepten voor gemaakt. Dus ik denk dat Renault in Europa weer een soort World Series moet gaan doen. Het zal niet volgend jaar zijn, maar dat is denk ik voor de toekomst qua marketing technisch het beste.
Dus F1 onder de titel, onder het merk Alpine, rest van de motorsport onder Renault.
Ja, dan hebben ze het meeste marketingtechnisch voor elkaar.
Dan nog ander nieuws, namelijk McLaren. Die hebben aangegeven, en McLaren eigenlijk en de organisatie van Formule E hebben aangegeven, dat er een optieovereenkomst tussen de twee partijen is getekend voor McLaren om bij de introductie van de derde generatie Formule 1 E-auto in 2022-23 eventueel in te stappen als een van de 12 equipes, een van de 12 fabrikanten in Formule E. Gaat dit dan echt Formule 1 en Formule E nog meer samenbrengen? Want we hebben Mercedes al, McLaren.
Ik geloof het niet.
Nee, ik geloof het ook niet.
Nee, ik geloof dat Formule E, dat is denk ik ook wel een beetje voor de buitenwereld. Ik geloof ook nooit dat Formule E de Formule 1 gaat vervangen. Dat geloof ik ook niet.
Niet dat ik ga meemaken.
Nee, dat gaan wij niet meemaken. Alleen dat belangrijk is natuurlijk om die fossiele brandstoffen los te gaan laten en daar een topklasse voor neer te zetten. Ja, dat is duidelijk. Maar ja, hoe ze dat gaan doen, ik heb er nog geen beeld bij. Ik zie Formule E. Zie jij dat over Formule 1 heen gaan?
Bert? Nee, nooit. Dat is hetzelfde dat ze bijvoorbeeld een Marokko rally over een Dakar heen gaan. Kijk, een Dakar, een Formule 1, dat zijn toch de koningsklasses. En nee, dat geloof ik echt niet.
Ik ben wel heel benieuwd naar wat de derde generatie Formule E auto inhoudt.
Ik niet.
Kunnen we dat afsluiten? We hadden het er net al even over, maar de autosportcarrière van Bernhard ten Brinke hier bij ons aan tafel is een aardige lijst. Je hebt vooral heel veel succes geboekt in de rallysport uiteindelijk. Je bent Nederlands kampioen rally geweest, Hellendoor rally meermaals gewonnen. Meest succesvolle Nederlander in de autoklasse in Dakar. Net weer terug uit Dakar, helaas wat vervroegd. Een zware crash gehad, ben je daar helemaal ongeschonden uitgekomen?
Ja, gelukkig wel. De crash was wel een van mijn heftigste crashes die ik mee heb gemaakt in de offroad. 7,9 G met 165 kilometer per uur. Dus ja, die was goed. Die voelden we wel. Uiteindelijk gelukkig niks aan overgehouden. Dus mijn navigator ook niet. Ook niet onbelangrijk. Tom had er wel iets meer last van. Ik heb een stuur in mijn handen. Dus Tom die zit alleen in zijn gordel. En Die zag het net als ik niet aankomen. Maar goed, die kan niks vasthouden. Dus, nee,
maar jij zei ook, er stond helemaal niks in het roadbook, hè?
Nee.
Het waren toch gigantische gaten?
Ja. We hadden in het roadbook staan een flauwe bocht naar links. En dan na 700 meter moesten we door een, over een berg heen. Step up, gevaar 2. Step down, gevaar 2. En daartussen was er eigenlijk niks. En daar zaten 3 gaten van 1,5 meter diep.
Dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nee. Zou dat misschien kunnen komen door dat digitale roadbook?
Heeft er niks mee te maken. Nee, we hebben David Castera, de wedstrijdleider, hebben we daarop aangesproken. En ik heb daar nu ook gisteren nog mee geappt. Hij zou het uitzoeken. En we horen tot nu toe niks. Dus,
is dat een Fransman?
Ja.
Ja.
Nee, maar weet je waarom ik dat vraag? Want het is altijd zo goed geregeld, dat roadbook. Ja. Vind ik.
Nee, dat is het ook. Alleen, het is elk jaar wel normaal gesproken, niet elk jaar, maar om een paar jaar wisselen zeg maar degene die het roadbook maken. In dit geval heeft dat gedeelte David Castera zelf gemaakt. Daar zijn we ondertussen wel achter.
Okay.
En iemand anders heeft de road geopend. Hè? Dus, dus de laatste check gedaan. En die zou het ook niet gezien hebben. Dus het is wel heel...
Het is heel apart dit, hoor.
Ja, het is wel heel, heel apart.
Maar we zagen al vroeg in de rally veel zware crashes. Best wel intensief. Later ook nog collega Toyota-coureur Henk. Ben ik zijn achternaam?
Henk, even kwijt,
Zuid-Afrikaan. Henk die ging ook nog hard eraf. Ja. Was dit jaar nog gevaarlijker dan anders? Of heb je hem niet zo ervaren?
Nee, ik heb het zo niet ervaren. Wat wij wel ervaren hebben is dat het navigeerwerk in combinatie met het rijwerk, dat was wel echt wel een mooi samenspel. Mm-hmm. Vorig jaar was het met name echt het rijden was lag meer de focus op het rijden dan op het navigeren. In mijn geval, de crash had daar niks mee te maken. Maar bij Henk. Henk was een jonge coureur, 27, zijn eerste Dakar. En kijk, je moet de weg leren lezen. Je moet goed luisteren wat je navigator zegt. Je moet je auto aanvoelen. Je hebt toch die druk van die 12 dagen rally. En alles bij elkaar kun je ook een keer je dag niet hebben. En dan moet je zeggen, oké, vandaag 5% minder of 10% minder. En in mijn geval bijvoorbeeld, wij wisten dat we op dat moment in de top 3 zaten. En ja, ik zei tegen Tom, we hoeven nog maar 50 kilometer naar de finish. Laten we ons focussen. Ik push niet te veel. Wees scherp op de notes. Dus het kwam ook zo onverwachts, omdat we totaal niet aan het pushen waren. We hadden die dag niet één lekke band. We hebben niet één moment gehad. Ja, en dan word je eigenlijk gewoon verrast door een menselijke fout in het routeboek. Die zowel door de routemaker als door de routeopener niet gezien is. Kijk, en je moet dan ook voorstellen, als je als derde auto op de proef rijdt, als eerste was Nasser Al-Attiyah. Nou, Nasser, die ziet dingen die wij met z'n allen niet zien. Die beste man is opgegroeid in de duinen, die is opgegroeid in die omgeving. Dus ja, die kan iets zien wat wij niet zien. Dat is heel bijzonder. Die als hij remt, dan is er iets. En als hij volhoudt, dan is er ook niks. De nummer 2 was op dat moment Stefan Peter Hansel, ook meermalig Dakar-winnaar. En die reed met een buggy, 60 centimeter veerweg ten opzichte van 30 centimeter veerweg bij ons. Dus die ging daar goed overheen. En nummer 3 was ik. En wij rolden. De auto ligt daar dan. En alle andere coureurs die dan voorbij komen, die zien je auto liggen. Dus gaan automatisch aan het gas. Dus je bent dan, zeg maar, de Sjaak.
Is Saudi-Arabië niet meer, want vorig jaar hadden Toyota's ook veel problemen, meer een buggy rally dan een Toyota rally? Dat een buggy gewoon beter is met die 60 centimeter veerweg?
Ja, absoluut. En dat is ook
waarom... Kun je ook niet veranderen, hè?
Nee, kun je ook niet veranderen. Dat is ook de reden waarom de reglementen ook veranderd worden. Hè. Dus de buggy's zijn toegestaan tot 2023. En daarna mogen alleen de gentleman rijders in een buggy rijden. En de prio rijders, fabriekscoureurs, die mogen dan alleen nog maar in een 4x4.
Ja, want dat is het verschil, hè? Je hebt of een auto met vierwielaandrijving of een tweewiel aangedreven buggy, maar dan mag je, om dat te compenseren, iets meer veerweg en grotere wielen gebruiken.
Ja, veerweg, grotere wielen gebruiken. En natuurlijk, omdat je tweewiel drive hebt, mag je dan een bandenaflaatsysteem hebben, zodat je in de duinen, zeg maar, je banden kunt aflaten voor meer grip. En op een stenige ondergrond, zeg maar, je banden oppompen. En wij moeten dat, zeg maar, het begin van de dag moeten wij dat managen om op de juiste bandenspanning weg te gaan, zodat we in de duinen niet te hoog zitten en op de stenen ondergrond niet te laag.
Hoe komt het dat je de indruk maakt dat je het dat je niet gewonnen hebt? Zeg ik dat goed? Je maakt een niet teleurgestelde indruk, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft ermee te maken dat je op dag 4 al uitgevallen bent. En je weet dan nog niet zo heel goed waar je eindigt. Ik bedoel, ik ben 3 jaar terug uitgevallen met Michel Perrin. Ook meervoudig Dakar winnaar als co-piloot. Dan lig je op dat moment virtueel tweede. In de ochtend lig je derde.
Toen brandde die auto uit?
Ja. Nee. Dat was met Tom Kolzoel. Dat was jaar daarvoor.
Dat was jaar daarvoor, ja.
Ja, toen ging de motor kapot. En dan heb je nog 1 dag voor de finish. Ja, en dan ben je wel heel zuur. Toen heb ik ook echt wel een tijdje last van gehad. Toen zat ik er echt niet doorheen, maar ik bedoel, ik zit er niet zo
De pest overheen, toch? Ja.
Ja, en nu zit je begin van zo'n rally en je volgt dat dan op afstand van waar had je kunnen eindigen, waar had je kunnen finishen. En dat is zo moeilijk te voorspellen, want je hebt nog zoveel dagen. Ik bedoel, iedereen roemde Henk Latgan, de Zuid-Afrikaan, de nieuwe potential, et cetera. En 2 dagen later rolt hij zijn auto en ligt hij daar te kijken. En dan blijkt dan toch wel weer dat ervaring, veel Dakars, dat gewoon echt wel een key is in deze sport.
De ouderen, die zeggen ze toch allemaal, die winnen de Dakar. Saints en Peter Hansel, dat zijn toch allemaal geen jonge kerels meer?
Nee, die zijn allemaal dik door de 50. En als je ziet kijk, Carlos Saints, die stuurde me persoonlijk nog een berichtje zo van, ja, gewoon kloten dat je uitgevallen bent. En zo'n man die heeft ook echt wel wat crashes meegemaakt in het Dakar, maar die heeft ook de ervaring van, waar moet ik niet pushen? Waar moet ik wel pushen? Dat begin ik ook te krijgen. En dat is wel weer een beetje het jammer ervan dat ik uitgevallen ben. Omdat ik had heel graag willen laten zien dat ik eigenlijk ook wel op het podium thuis hoor. Er komen er nog meer.
Maar zou je dan weer een Toyota doen? Of dan toch een buggy? Omdat buggy meer kans heeft.
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld voor de komende 2 Dakars dat het een optie zou kunnen zijn om in een buggy-achtige auto te gaan rijden.
En is buggy financieel minder dan een Toyota qua om in te schrijven? Of is...
Nee, dat maakt op zich allemaal niet zo heel veel uit. Het enige is dat de echte goede buggy op dit moment eigenlijk alleen de Mini
is. Ja, de Mini, ja.
Ja, dus de andere coureurs die uit de buggy's ontwikkeld worden in Zuid-Afrika. Je ziet dat het toch die hangen tegen de fabrieksteams aan. Dus die maken net niet de kwaliteit om ook echt voor die top 3 te gaan. Je ziet dat Toyota en Mini echt wel een auto bouwen die podiumwaardig is. Nu is ProDrive ook gekomen. ProDrive heeft een nieuwe auto ontwikkeld waar Sebastian Lupp en Nanni Roma mee rijden. En niet te vergeten, een hele bijzondere is dat Audi naar de Dakar komt. Audi, de Dakar voor 2022, gaat de Dakar in. Dus dat betekent het 4e fabrieksteam.
Hoe is je Duits?
Met een buggy of met een...
Duits is zeer goed.
Kom je met een buggy, denk je, of met een...
Nee, met een 4x4, omdat de buggy... Ja,
dat wordt echt wel de pro-klasse.
Ja, dus en als je dan kijkt überhaupt naar de ontwikkeling in de rallysport. Als we dan ook even kijken naar de ontwikkeling van de verbrandingsmotoren in combinatie met de reglementen. En het vreemde nieuws dat Volkswagen volledig uit de rallysport is gestapt. En dan toch Audi weer terugkomt in de Dakar. Dat is heel, heel raar. Maar Audi gaat een auto ontwikkelen die een hybride systeem is. Wat nieuw is voor de Dakar rally. Dus vanaf 2023 zullen er ook nieuwe reglementen komen. Wat voor iedereen nieuw is. Dus we zullen het zien.
Spannend, spannend. Toch nog even een brug naar Formule 1. Jouw zoon, Thomas, is een jaar geleden wereldkampioen karten geworden. Twee jaar geleden inmiddels.
Nee, 2019.
2019. Inmiddels hebben we al meerdere, tenminste ik in ieder geval, die hem volgt op Instagram, meerdere beelden voorbij zien komen van hem in een Formule auto. Probeer je hem een beetje in de trend van wat we hebben kunnen zien in de Max Verstappen documentaire klaar te stomen voor een professionele carrière in de autosport en wellicht F1?
Nou ja, goed. Het laatste wat je zegt, wellicht F1, kom ik zo wel even op terug. Maar ik denk dat Thomas zeker een bepaald talent heeft om heel ver te komen. Als je ziet hoe wij eigenlijk vanuit de cutting in de Formule auto zijn gerold afgelopen jaar. Denk ik echt wel dat hij heeft laten zien dat hij dat Formule auto's hem ligt. Hij moet natuurlijk nog heel veel leren. Vorig jaar augustus reed hij nog in de kat. En september zijn we begonnen bij MP Motorsport in de F4-klasse. In de Spaanse kampioenschap.
Ja.
Het Spaanse kampioenschap was behoorlijk competitief. Met name met de rijder van MP, Cas Haverkort. Die bijna alles won. Een zeer snelle, talentvolle coureur. zeker. Ja, we hadden het geluk dat wij in dat team konden meedoen. En natuurlijk beschikten over de goede data. En Thomas heel snel op het niveau kon krijgen om ook competitief mee te rijden. Dus zijn eerste wedstrijd, zijn eerste kwalificatie werd die tweede. En de eerste wedstrijd waar hij mee reed in Gres was het geloof ik. Was hij al aan het vechten voor de overwinning.
Kon je erbij zijn?
Ja, ik was daarbij. Ik vind het ook erg leuk om mijn zoon te ondersteunen. Ik denk dat ik het wel iets anders doe dan Jos het doet. Hè. Zoals we het in de documentaire ook zien. Ik kan best hard zijn. Ik kan best rechtlijnig denken. Maar we hebben ook goede begeleiding. Onder andere door Koen de Meester. Die al een tijdje met hem meegaat met de cutting. Maar ook zeer zeker Guido van der Garde. Die al sinds 2019 bij het team hoort om Thomas te ondersteunen. En ook met name zeg maar, in de formuleauto's hem daarin te ondersteunen. Want dat is de ervaring die mis ik wel in de formuleauto's. Maar ik mis niet de ervaring op het circuit en het mentale. En uiteindelijk zeg maar het je doelstelling stellen. En
eromheen? Huh? En s'avonds?
S'avonds. Dat zullen we maar nu maar niet.
Nee, maar we hebben altijd heel veel plezier gehad, toch?
Ja,
zeker. Want dat was heel serieus. Jij was altijd fucking fanatiek. Ja. Frans was de teambaas, dus die was ook altijd druk. Maar s'avonds hadden we wel tijd voor een gezellig lachje, toch? Een klein biertje en een beetje lol maken. Ja. We hadden hard gewerkt, maar er was ook tijd voor plezier.
Ja, nou, maar ik denk dat, nou, dat klopt, dat was zeer zeker. Maar ik denk als je nu kijkt naar Thomas en zijn leeftijd en zijn drive om zeg maar, uiteindelijk heeft maar één doel natuurlijk. En dat hebben natuurlijk heel veel jonge kinderen die vanaf karting in de formuleauto's rollen om natuurlijk in de Formule 1 te komen. Er is een hele lange weg te gaan. Er zijn heel veel afslagen die mogelijk zijn. En ik durf er nog niet aan te denken. Step by step is ook onrealistisch. Wat wel realistisch is, is dat hij uiteindelijk zeg maar in het kampioenschap, Spaans kampioenschap, derde is geworden. Van de 7 wedstrijden heeft hij de 3 gemist. Laatste wedstrijd pole position, laatste wedstrijd gewonnen. En ik denk dat Thomas echt wel een potentieel jongen is die hele leuke dingen kan laten zien.
Ik zie weer een vader die een zoon de hemel in prijst. Hoe ver sta jij erin? Tot hoe ver wil je gaan met hem?
Nou, ik denk dat dat het wel heel, heel makkelijk is. Want het is eigenlijk andersom. Wat wil hij zelf? Wat hij wil is, hij wil door blijven gaan op het moment dat hij kan blijven vechten als hij podiumwaardig is. En dat is iets wat ik zelf ook zie. Ik vind dat hij een bepaald talent heeft. Die moet gebruiken. Alleen maar als hij het zelf wil. En als hij het zelf ook zelf zijn eigen grenzen aangeeft. Tot waar hij kan. En op het moment dat hij dadelijk op een plaats rondrijdt waar hij zelf niet meer gelukkig is. Dan zal ik de laatste zijn die dat blijft pushen. En sterker nog, ik push het helemaal niet. Want ik heb liever dat hij morgen stopt. Want dan heb ik een hele gelukkige vrouw thuis. Die elke keer...
En wat zendt over...
Jack.
Nee, maar wat vind jij dan boven P5 of zo?
Boven P5? Ik vind, het ligt eraan. Kijk, ik heb ooit een keer de fout gemaakt om te beginnen bij een CAT-team. Wat wel een fabrieksteam was, maar niet de spullen voor elkaar had. En daar koos ik voor de combinatie voor fabrieksteam met een goede deal. Maar ja, iedereen waarschuwde mij, inclusief Jos Verstappen, doe dit niet. Want je kunt beter een andere stap maken. Ik heb toch mijn eigen weg doorgeduwd. En uiteindelijk kwamen we erachter dat niet de juiste weg was. Dus ik zal alles aan doen met de sponsoren die ons al jaren ondersteunen. Om hem de juiste weg te laten bewandelen. Op het moment dat hij niet podiumwaardig is. En het niet voor elkaar krijgt. En er zijn geen aanwijzbare redenen buiten Thomas om dat het daar niet aan ligt. Dan zou ik zeggen van ja, daarna houdt het op. Ik bedoel, zo staat hij er gelukkig zelf ook in. Dus dat is wel een hele duidelijke afspraak.
En je pakt hem niet zo hard aan als Jos Max gedaan heeft?
Nee. Ik,
nee. Nou ja, ik vind je wel de type daarvoor. Ik denk dat wil je topsport bereiken en wil je de absolute top. Dat zo'n jongen die nu pas 16 is, natuurlijk niet weet wat het is om de top te bereiken. Jij weet zelf met Dakka wel dat je er alles voor moet doen. En je hebt zelf lichamelijk heb je er heel veel voor gedaan. Je hebt alles voor gedaan om Dakka te winnen. Maar hij begrijpt dat misschien nog niet. Dus daar zul je hem toch hard in moeten aanpakken.
Jawel, maar goed. Ik bedoel, ik denk dat er meerdere wegen zijn. Ik pak hem zeker wel hard aan. Ik bedoel, zoals Jos het met Max heeft gedaan, dat heeft een goede uitwerking gehad. Hè? Dat zie je wel waar Max nu staat. Of dat mijn manier is, dat weet ik niet. Maar wat wel mijn manier is, is dat ik hem op een dermate manier begeleid. Hem probeert uit te leggen hoe die met alles om moet gaan, met een overwinning, met sport, met fysiek. Ja, en als ik dan in Saoedi-Arabië zit en ik hoor dat hij ziek is, thuis van school ziek zit, nadat hij 2 maanden niet naar school is geweest en ik kom dan thuis, ja, dan krijgt hij van mij wel even wat te horen. En dan gaan we zijn trainingskamp gaan we dan wel even afzeggen. Dan zeg ik, jongen, er wordt niet getraind. Zolang je niet naar school gaat, wordt er niet getraind. En de volgende stap is, dan gaan we niet racen. Dus uiteindelijk pakken we hem dan wel hard aan. Maar ja, goed, er zijn meerdere wegen om iemand hard aan te pakken. Dus dat gebeurt bij ons ook zeer zeker. En ook als je kijkt hoe Guido daarin zit. Bedoel, ze notes niet maken naar de wedstrijd. Ook naar de quali niks opschrijven. 50 keer opdrukken. En na die 50 keer nog een keer niet gedaan. Dan gewoon trap onder zijn gat. Telefoon afpakken. Kamer op. En we zien je morgen vroeg wel. Ja, dat gebeurt. En,
ik hoor toch goede dingen?
Ik ook. Ja, maar Jack, wees eerlijk. Je moet er alles voor over hebben.
Alles.
Met de sport moet je alles voor over hebben.
1 woord, top alles.
Anders niet.
Nee. Het is nog vroeg in zijn carrière. Jullie zijn net met oudsport begonnen. Maar ik ben toch heel even benieuwd, zeker met de coaching van Guido. Hoe ervaar jij zelf als vader nu de road to F1? En alle wegen die daarvoor nodig zijn en de slangenkuil die het wellicht is?
Ja. Kijk, ik denk, en dat was wel heel leuk, toen we bij MP gingen rijden, toen Sander Dosman en Wouter, die waren toch wel behoorlijk bang dat ik me er erg veel mee zou gaan bemoeien. Als racer, als ondernemer, als rallyrijder, Guido erbij. Ik ben bewust, meer naar de achtergrond gegaan. Ik heb echt Thomas, Guido en het team echt hun ding laten doen. Ik ben dat blijven volgen en ik sta op de momenten sta ik er, denk ik, wanneer ik er moet zijn als vader, maar ook als coach en alle rollen die ik me op dat moment kan zou moeten vervullen. Nogmaals, hij is heel jong. Hij is pas 15. Hij wordt 23 februari, wordt hij 16. Dan mag hij pas in de Formule Renault gaan rijden. Dus we hebben een mooi contract getekend voor volgend jaar. Wat eind januari bekendgemaakt gaat worden. Dus een primeurtje. Ik kan nog niet zeggen bij welk team, maar dat horen we dan.
Bij welk team?
Dat horen we dan. Maar goed, ik ga dat heel nauw letterlijk natuurlijk volgen. En laten we kijken hoe ver we komen. Maar voor nu eerst focus op de Formule Renault. En hij moet nog heel veel leren en heel veel ervaring opdoen.
Dan een luisteraarsvraag. Fokke Foray stuurt in. Albon wordt nu onder meer testrijder bij Red Bull. Ik heb jullie meermaals horen vertellen dat Max een rijder nodig heeft die mee kan helpen met de auto ontwikkelen. Maar Albon dat in wezen niet kan. Wat heeft hij nou eigenlijk nog te zoeken daar bij Red Bull, ook als testcoureur?
Helemaal niks. Dus die moet gewoon, dat hebben ze
cadeautjes.
Gezegd. Ja.
Allemaal cadeautjes.
Hij mag al DTM rijden.
DTM is ook een cadeautje.
Ja.
Leuk, veldvulling. Leuk voor Gerrit Berger. Prima, joh. Leuk. Doe maar lekker.
Die moet gewoon, die heeft niks bij Formule 1 meer. Dat is jammer voor
hem. En als ik nu terugdenk, ik kan me herinneren dat wij een keer in een podcast hadden. Toen twijfelde ik ook van wat is er met die gast gebeurd? Hij is opeens zo vrolijk.
Ja.
Hij liep eerst helemaal zo krom en het vierkantje in. Ik kan me herinneren dat jij dat ook aan mij vroeg, Jeroen. En hij was opeens weer... Hij kwam prijsmaken. Ik denk dat hij toen al te horen heeft gekregen. Vriend, het is over. Het is klaar. Maar je mag lekker dit gaan doen en dat gaan doen en dat gaan doen. Ah, gelukkig. En krijg je dan ook wat geld, meneer Marco? Ja, je krijgt dan ook wat geld. Nou, opgelost.
Misschien heeft hij ook een keer een vrouwtje s'avonds ontmoet of zo. Zou kunnen, ja.
Ja, nee, geen idee.
Duidelijk.
Dus ik denk, allemaal cadeaus.
Allemaal cadeaus. Heb jij nou ook nog een vraag of een opmerking voor onze podcast? Mail ze dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Bernard had het net al even over Carlos Sainz senior. Maar Carlos Sainz junior heeft aangegeven dat hij het eigenlijk wel een beetje beu is. Dat mensen continu commentaar hebben of de suggestie wekken dat hij eigenlijk zijn transfer naar Ferrari... dat hij daar teleurgesteld over moet zijn. Aangezien de performance van Ferrari het afgelopen jaren niet zo goed is geweest.
Nee, vind ik niet. Het is toch een droom om voor Ferrari te rijden? Dat is toch ja. En dan is mijn team nu niet goed. Maar dat komt wel weer als een andere, als Italianen dan
niet. Het is volgens mij juist heerlijk om in te stappen als het niet zo goed gaat.
Juist.
Want nu gaat het zeker de goede kant op. En dan kan jij dus zeggen,
dat was
heb ik aan meegeholpen.
Nee, het is een eer om er zo'n rood pakje aan te hebben.
Ja, dat willen ze allemaal. Maar inderdaad, er werd veel aan hem gevraagd. Is het niet te vroeg? Ben je niet te jong? Maar ik kan me toch voorstellen, man, als jij coureur bent.
Hè? Ja, natuurlijk. 100%. Ja.
Er komt zo'n envelop in de brievenbus. Kunt u even komen praten? Nou, je gaat toch, of niet?
Ja, natuurlijk.
Thomas gaat ook wel solliciteren bij de Ferrari Driver Academy.
Nee, maar dat doe je. Dat doe je, absoluut.
Ja.
En ik kan wel zeggen, het is te vroeg. Ja, nou ja, dan maar te vroeg.
Ja, ik heb je ook gezien dat er Ferrari een Drivers Academy heeft.
Ja, maar
heb
die,
je die vrouwen gezien? Jezus, wat een slopers, zeg. Oh, niet normaal, man. Hè?
Oh, we zijn er weer.
Ik hoop dat die vrouwen niet bij de designafdeling van Ferrari zitten. Want dan krijg je echt lelijke modellen. Hoe kunnen ze dat nou doen, zeg?
Waarom hebben ze ons niet uitgenodigd? Nou ja, dat is wel beter uitgezocht, toch?
Even kleine nuance aanbrengen aan Franse opmerking. Ferrari heeft inderdaad een persbericht naar buiten gebracht over 4 jonge dames die zij hebben aangenomen in hun Ferrari Drivers Academy. En proberen op te leiden richting een glansrijke autosportcarrière. Waaronder ook officieel een Nederlands meisje.
Wie is dat dan?
Ja, er was een artikeltje en daar zat een Nederlander. Miste. In ieder geval had ze een Nederlandse vader. Ze was geboren in Spanje en had een Belgische moeder. En officieel had ze dan een Nederlands paspoort. 16-jarig meisje. Maar goed, hoe dan ook.
Het is gewoon een rommeltje.
Ik denk dat het Ferrari's input is in het hele
kan het niet waar zijn dat Ferrari dit doet of al? Ik vind dat... Nee, ze gaan met Formule 1 onder beneden, maar met dit ook.
Alfa Romeo had nog gekund.
Ja, ja. Maar van zijn Ferrari had hij deze niet genomen.
Dan een ander kleurrijk figuur, namelijk de CEO van Rich Energy, William Story. Het rugmakende energiedrankjesbedrijf lijkt zijn rentree te willen gaan maken in de Formule 1 met weer een nieuwe sponsordeal. Het is wel een heel excentriek verhaal, deze vent.
Ja, bij de Formule 1 hebben we heel veel van dit soort mensen gehad. En dan komen ze weer en dan betalen ze weer niet. En dan worden ze weer afgeserveerd. Hij kan het alleen doen door echt geld te storten. En anders niet. Anders is het weer een van de velen die het verhaal doet. We hebben het in de Formule 1 gezien. Jos heeft het ook vaak meegemaakt. Mensen die geld storten en dan wordt het niks.
Heb jij wel eens van dit soort excentrieke figuren gezien in de autosport?
Ja, genoeg. Ik denk dat Frans en ik genoeg meegemaakt hebben. Ik zal geen namen gaan noemen, maar we hebben genoeg meegemaakt. Ja, ja, ja.
In de rallysport,
ik moet eerlijk zeggen, in de rallysport is dat wat minder. Ik heb dit meer gezien op het circuit dan in de rally of rally raid. Dat is me opgevallen. En dat is ook wel waarom ik destijds ook wel een beetje klaar was op dat moment om van het racecircuit richting de rally of the rally raid te gaan. En ik weet niet waarom, maar op dat moment beviel me dat iets beter.
Het circuit barst ervan. Van dit soort mensen die graag vooraan willen staan. En dan zeggen heel veel sponsoren aan het einde van het jaar, is het geld er niet meer? 1 groot drama, echt.
Ik vond dit wel, zeker vorig jaar met Haas. Het was wel een bijzonder, of even 2 jaar geleden, een bijzonder verhaal met Rich Energy. Hartstikke leuk, het logo zag er goed uit. Maar niemand kon ook maar ergens in een koelkast een blikje vinden.
Nee, ze zijn later wel geweest, hoor, de blikjes. We hebben ze wel gevonden. We hebben ze ook gekregen. We hebben ze ook gedronken.
En?
Ja, is prima. Prima spul.
Oh.
Je staat meteen rechtop. Alleen, het is een zonderling. Het is een rare man.
Ja.
Maar hij is wel zeer goed bespraakt. Hij spreekt heel veel talen. Centjes. Het verhaal gaat dat Bernie Ecclestone hier ook bij betrokken is. Op de achtergrond.
Ja.
Met veel geld. Dus ja. Als dat je relatie is, dan staat natuurlijk in die Formule 1 alle deuren open.
Ja.
Dus daar wellicht heeft hij gebruik van gemaakt door weer ergens een dealtje te maken. En dan stort hij weer wat geld en dan
Maar is de marketingafdeling toch ook aan het slapen geweest bij Haas? Dat ze niet eventjes googelen of wat kijken wie ben jij, waar komt het geld vandaan?
Ja, maar
komt
Gene, het geld Gene was in geldnood, hè?
Ja, precies. Kijk je daar dan wel naar. Ik bedoel, als je in geldnood bent, dan kan ik me voorstellen dat ze denken van jongens, stort maar. Laat me komen. Ja. En we zien het wel. Of,
maar ja. Eén komt Mazepin en geldproblemen zijn opgelost.
Ja.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live zonder vertraging met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio, op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Zometeen Lando Norris test positief op corona. Gaan besmettingen ook een belangrijke rol spelen in het 2021 seizoen? Maar eerst even dit. Afgelopen week werd bekend dat Lando Norris het coronavirus heeft opgelopen. Hij gaf aan slechts smaak- en reukverlies te hebben. En in dat geval heeft Norris geluk gehad dat het seizoen al ten einde is. Hulkenberg pech, want die kon helaas niet meer invallen. Maar blijft dit nou toch nog wel een trendje dit seizoen?
Dat corona positief, bedoel je?
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Zolang wij ook allemaal nog steeds corona positief kunnen worden. En zeker in de UK. Want daar is het een zootje hoor.
Maar ze zullen toch wel het hele Formule 1 veld in vaccineren.
Ja, zeker. Maar, we hebben nog geen oproep gehad. Maar,
nee, maar dat is toch geen probleem. Nee. Denk ik. Wordt toch gedaan.
Zijn dat nou prioriteiten?
Hoe bedoel je? Als iedereen gevaccineerd is, komt er ook geen
nee, corona. Dat snap ik wel. Ja. Maar goed, als je een vaccinatie... We gaan nu niet een heel politiek debat voeren. Maar als je een vaccinatie hebt en je hebt er, weet ik veel, 500.000 dosissen van... dan ga je die niet eerst naar de Formule 1-rijders sturen... om ervoor te zorgen dat dat in ieder geval wel kan.
Er komt dadelijk wel weer een privé kliniek met vaccinaties. Die gaan echt wel komen.
Ook die van Pfizer kun je echt krijgen. Binnen een maand kun je ze gewoon kopen. Ja.
Viagra kun je ook krijgen op de markt.
Ja, die ook gewoon kopen.
En dan hoef je ook niet naar de apotheek, toch, Frans?
Oh.
Oh, maar dus we hoeven... Ik ga snel je vanaf. Maar we hoeven dus ons geen zorgen te maken... dat ze Albon ineens toch nog weer in die Red Bull moeten zetten.
Nee, geen zorgen maken. Desdoods sturen we Bernard nog daarin, maar die komt er niet meer in.
Ja, dank je wel.
Nou, ik ken jou. Jij vecht je daarin, hoor.
Ja, 100%.
Jij vecht je daarin. 100%. Jij laat jij zo niet aan de kant zitten.
Ik denk dat ik sneller ben dan Albon.
Ja, dat is, zeker na een periode om even alles aan te passen.
Zeker. Wat is de snelste circuitauto waar jij ooit mee hebt gereden?
Bij Frans, in een Renault Megane. Of nee, in
die RS01.
RS01, ja.
Nou, ook een kanon, hè?
Ja, een paar keer Zandvoort 500 mee gewonnen met Frans. Met de Equipe Verschuur. Daar heb ik gereden met Jelle Beelen een keer. Ik heb een keer met Mike Verschuur gereden. En met een beste man uit Engeland. Met Richard, hoe heet die Frans?
Hutchinson.
Ja, Hutchinson. Ja.
Was er ook een wiens vader vond dat ze zo'n Formule 1 ging rijden. Maar dat werd hem ook niet.
Nee, maar goed.
Ja, maar dat zie je heel veel.
Niet ook één. Dat is Bernard niet.
Nee, maar wij kennen meer mensen die dat dachten.
Daar zit echt, daar word je helemaal flauw van.
Dan gaan we nog een ander verhaal hebben. Andere keer.
Ja, precies. Ja. Daar kunnen wij een boek over schrijven over vaders die denken dat hun zoon Formule 1-coureur gaat worden.
Zoals je al eerder hoorde, kunnen we helaas gezien de coronamaatregelen nog steeds op dit moment niet opnemen vanuit onze vaste stack bij de Harbour Club in Vinkeveen. Voor informatie betreffende hun takeaway service en andere mogelijkheden, check harbourclub.com. Onze tijd is alweer om, maar volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Dan nog meer Dakar nieuws, want dan hebben we de broertjes Coronel, als het goed is, aan tafel zitten.
Nou, gezellig.
Ook gezellig.
Altijd leuk.
En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast, doe dat dan via GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie en volg ons ook vooral op Instagram, @F1 aan tafel. Heren, het was mij weer een waar genoegen. Ik heb weer gelachen. Jack, wat staat er? Ga jij nog iets spannends doen eigenlijk binnenkort?
Nee.
Helemaal
het is buiten. Helemaal even uit. De knop staat even...
Een beetje tandartspraktijk.
Ja. Gezellig.
Bernard, jij nog even bijkomen van je Dakar-avontuur of ga je alweer vol aan de bak?
Nee, ik ga de laatste 5 dagen van Dakar nu even volgen. En daarna gaat Thomas, die gaat in maat testen.
Bij welk team ook weer?
Dat horen we over 2 weken, Jack.
Jammer. Slimme vent, hè?
Ja, dat is goed.
Is scherp.
Nee, maar voor de rest is het even rustig nu. Dus de komende 2 maanden even op nul. En dan even klaarmaken voor het volgende seizoen.
Mooi. Ja, we gaan jou en Thomas ook zeker volgen. En Frans, ja, ook weer bedankt voor je duidelijke, gezellige mening. Dit was F1 aan tafel. Tot volgende week. En oh ja, blijf nog even hangen voor de bonus.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Ik wou nog vragen, ga je nog wat leuks doen de komende tijd? Maar ja, jouw leven is een aaneenschakeling van hoogtepunten.
Dat klopt. Ik heb een sollicitatie bij Ferrari gedaan om in de commissie te komen voor die vrouwen.
Zo, afgewezen zeker.
Zelfs ik was te jong. Ja.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast F1 aan tafel wordt opgemerkt is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.